Ja, goedemorgen allemaal. Koninklijke kinderen, dat zijn wij. Prachtig lied. Vanochtend is het thema gezonde relaties en gaat het over eenzaamheid. En dat is best wel, vind ik zelf, een pittig thema. Maar ja, zoals we hier allemaal zitten, iedereen die hier zit, die heeft mensen om zich heen nodig. Echte vrienden, dat hebben we nodig, want zo zijn we gemaakt. Net voor de dienst zag ik een hele mooie baby. Maar ik heb vanuit een studie een keer geleerd dat vroeger werden er wel eens experimenten gedaan met baby's. Ja, het is ongelooflijk dat men dat deed. En dan hadden ze baby's in een weeshuis en toen dachten ze van, wat nou als we die baby's alleen maar verzorgen, eten en drinken geven, maar we gaan ze niet aanraken, niet knuffelen, geen aandacht. Dus die baby's kregen alleen maar eten en drinken. En het bleek dus dat die baby's stierven. Dat is bizar, hè? Ze kregen gewoon eten en drinken, maar geen aandacht. En de baby's, die hielden dat niet vol. Het is ook een medisch gegeven dat eenzaamheid tast je immuunsysteem aan. Dus je wordt gewoon ziek, je verzwakt. Je leeft langer wanneer je betekenisvolle relaties om je heen hebt. Moeder Teresa, iemand die gewerkt heeft in de sloppenwijken en onder de allerarmste mensen, zegt dan ook: eenzaamheid en het gevoel van ongewenst te zijn is de meest verschrikkelijke armoede. Eenzaamheid en ongewenst zijn. Eenzaamheid kan gepaard gaan met gewoon negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst, zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn. Jezus was ook vaak alleen, trok zich terug ook op eenzame plaatsen, maar hij voelde zich niet alleen. En het gevoel van eenzaamheid is ook niet per definitie slecht. Het is eigenlijk net als dat je honger hebt. Als je honger hebt en je hebt het gevoel, ik heb honger, dan ga je eten, toch? En als je het gevoel hebt van, nou, ik voel me eenzaam, kan dit jou ook gewoon aanzetten tot actie? Van het opzoeken van meer relaties of misschien meer diepgaande relaties. En iedereen die hier zit, denk ik, ervaart wel eens eenzaamheid op de een of andere manier. Hè? Je hebt de schalen van 0 tot 10. Je kan je een beetje eenzaam voelen of super eenzaam. Wat is eenzaamheid? Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart het gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt gewoon minder contact met andere mensen dan je graag zou willen. Het is een persoonlijke ervaring. Niemand kan het voor je invullen. De een heeft gewoon meer relaties, betekenisvolle relaties nodig dan anderen. Of een groter sociale netwerk. Zo kan het zijn dat hier misschien mensen zitten die misschien maar één goede vriend of vriendin heeft. Of misschien maar twee. En die zich helemaal niet eenzaam voelt. En er kunnen hier ook mensen zitten die misschien een hele horde aan vrienden hebben, maar dat ze zich dan toch eenzaam voelen. Je ziet dit vaak ook bij grote artiesten, toch? Die hebben veel mensen om zich heen. Dan denk je vaak, nou, die mensen hebben het echt helemaal lekker voor elkaar. Maar diep van binnen zijn ze gewoon heel erg eenzaam. Twee weken geleden keek ik een prachtige film. Ik zou het iedereen aanraden. Het is over het leven van Elvis Presley. Ik ben helemaal geen Elvis-fan trouwens. En ik weet wel een beetje zijn muziek, maar ik ken het niet heel erg goed. Maar op een gegeven moment, ja, je ziet gewoon een man die, ja, je hart breekt als je die film ziet. Want het is een man die zo ongelooflijk veel talent heeft, van kinds af aan al. En die op een gegeven moment door de industrie gewoon als een soort geldmachine wordt gebruikt. En iedereen wil zijn vriend wel zijn, om het zo maar te zeggen. Want ja, hij heeft het helemaal voor elkaar. Maar je ziet dat hij zich echt diep van binnen, in die film zie je het ook heel mooi, hoe eenzaam hij is. En dus het zegt niks over de hoeveelheid mensen die je om je heen hebt. Het kan hem ook gewoon zitten in de kwaliteit van die relaties. Als jij omgaat met mensen die compleet andere interesses hebben dan jou, dan kan dit gewoon eenzaamheid creëren. Als ik bijvoorbeeld bij een groepje vrouwen zou gaan zitten en die zouden het gaan hebben over country line dance of hand lettering en scrapping of zoiets, scrapbooking, daar heb ik helemaal niks mee. Dus dan kan ik me gewoon dat je denkt, ja, dan voel je je niet verbonden met deze mensen. Of mensen, jonge mensen hebben dat ook wel eens. Dan heb je allemaal stelletjes om je heen. Iedereen gaat dan trouwen. Of iedereen krijgt een baby. En dan hebben ze het alleen nog maar over buggies, baby's, luiers. Weet ik veel wat. Heel irritant voor degene die daar helemaal niet mee bezig is. En dan, als je daar dan bij zit, dan denk je, ja, dan kan je je toch eenzaam voelen. Mannen dan, voetbal op feestjes. We hebben ineens dan heel veel van die voetbalkenners en analyses over en weer. Maar als je als man niks met voetbal hebt, of als je niks weet over de geweldige inhaalmanoeuvres van Max Verstappen, ja, dan voel je je een beetje, toch een beetje een buitenstaander als je in zo'n groep zit. En zoals jullie weten heeft mijn man een hond en die heet Jack Black. Je kan hem Jack noemen, je kan hem Black noemen. Anthony heeft die naam bedacht. Jack Black is ook de naam van een acteur, voor degene die dat misschien weten. Anthony is gek op films. En ja, die hond, dat is eigenlijk gewoon Nicolas een baby. Hè? Wat die hond ook uitspookt, hoeveel ik ook op die hond mopper, ik mag er niks van zeggen. Nicolas, ja, nah, zo bedoelt hij het niet. Hij is lief. Geweldig hond. Hij heeft de hal vernield, ramen bekast, toer verkoud, schoenen kapot. Maar nee, niks zeggen over deze hond. Nu is hij ook lid van zo'n Rhodesian Ridgeback Club. Ja, mensen, dat bestaat. Een Rhodesian Ridgeback Club. Hij heeft truien van een Rhodesian. Dit is een mokken. Je wil niet weten wat wij allemaal in huis hebben. En laatst heeft hij zo'n grote poster. Ja, dat is zo'n ronde cirkel op zo'n plastic. Dus je snapt wel wie bij ons boven de piano hangt. Jack Black. Oké. Ik was een keer op zo'n clubje en toen vroegen ze me, wat vind jij eigenlijk van de Rhodesian Ridgeback? Allemaal mensen die hier dus helemaal lijp van zijn, hè? Ze zeiden, nou, vind ze eigenlijk heel irritant. Oei, foute opmerking, kon niet echt. Ze keken. Ik zei, ik heb liever een leuk klein snoutsetje. Nou, dat kon natuurlijk niet. Ja, dat kun je dan niet vinden, toch? Dus, en als ik dan ook in zo'n groep ben, met allemaal mensen die alleen maar praten over een hond, dan denk ik, oh, waar gaat het over? Maar ja, goed, als mensen niet aansluiten, dan kan je, als je mensen niet aansluiten bij jouw beleving, dan kan dit een gevoel van eenzaamheid bij je oproepen. Andere mensen kunnen namelijk niet zien of jij van buiten, kan je niet aan iemand zien, oh, die is eenzaam of die voelt zich eenzaam. Ze zien lang niet altijd dat je ontevreden bent, misschien over je contacten met je partner, vrienden, familie of andere mensen. Of dat je het misschien wel moeilijk vindt om je relaties te verbeteren. En misschien heb je zelfs wel eens de moed opgegeven dat je denkt, pff, nou, dat is echt wel heel moeilijk. Het is eigenlijk voor andere mensen niet in te schatten. Alleen jij zelf kan dat bij jouzelf beoordelen. Eenzaamheid is dus een gemoedstoestand, hoe je je voelt. In 2020 geeft 47% van 18 jaar en ouder aan zich wel eens eenzaam te voelen. En dat getal ligt wel hoger bij oudere mensen. Hè? Of dan is het echt chronisch eenzaam. Dan versterkt dat gevoel zich. Maar er is wel een enorme toename van eenzaamheid onder jongeren. En daar ligt ook best wel een groot taboe op. Want jongeren zouden toch moeten feesten, werken, studeren. Alleen maar leuk, leuk, leuk. En dat zie je ook alleen maar op social media, toch? Iedereen doet alleen maar leuke dingen. En dat maakt ook wel dat als jij dat dan niet doet, dat je dat dan denkt van, oh, zij doen allemaal leuke dingen, ik allemaal niet. Dus dat versterkt juist een gevoel van eenzaamheid. Jongeren voelen zich onzeker worden over hun uiterlijk en over zichzelf. Het is namelijk zo dat toen wij de telefoon is natuurlijk nog niet zo heel lang. En als je dan, zeg maar, vroeger als je met een vriendin wilde afspreken, dan moest je daadwerkelijk bellen. En die telefoon hing in de keuken, waar ook je ouders waren. Dus dan moest je bellen, hey, kun je vanmiddag met me afspreken? Ja, ja. Dus je moest echt elkaar opzoeken. Dat hoeft natuurlijk nu niet meer. En dat gebeurt dus ook gewoon steeds minder. Je kan gewoon in je eentje, in je slaapkamer, op je bed gaan liggen. En met je telefoon. En dat is eigenlijk in de plaats gekomen van elkaar echt, dat je op de fiets naar elkaar toe moet, sociale contacten. Dat is in ieder geval een groot gevaar. Je sport minder, je gaat minder de deur uit. Dus het geeft wel dat je dat gewoon minder doet en elkaar gewoon minder opzoekt. We waren deze zomer op een hele leuke camping in Frankrijk, heel veel tieners. Maar als ik dan over de camping heen liep, dan dacht ik wel eens, waar zijn al die jonge mensen? En als je dan zo liep, zag je heel veel tieners met hun telefoontje voor de tent. En ik denk, alleen maar bezig met het netwerk thuis om elkaar op de hoogte te brengen hoe leuk de vakantie is. Maar te chatten en terwijl er op zo'n camping, er is van alles te doen, jongens, dacht ik, kom op. In plaats van met elkaar live te connecten, zitten we op het telefoontje. Je hebt twee soorten eenzaamheid. Emotionele eenzaamheid en sociaal. Emotioneel is eigenlijk meer dat je gewoon een persoon mist, een hechte of een intieme band met iemand waarvan jij het gevoel hebt, daar kan ik gewoon alles mee delen, die begrijpt mij. He, waar je gewoon je hart zeg maar bij kan uitstorten. Maar je hebt ook sociale eenzaamheid. Mensen die bijvoorbeeld vaak geen baan hebben, zeggen ze, het is goed om in de maatschappij te zijn, omdat je gewoon mensen om je heen mist. Meer mensen om je heen. Dus niet meteen emotioneel, maar meer gewoon sociaal. Nou, iedereen voelt zich wel eens een keer eenzaam. En soms kan je ook gevoelens of seizoenen hebben in je leven dat je je meer eenzaam voelt. Ik weet nog, toen ik kreeg heel jong kinderen. Ik was 22. Mijn vriendinnen waren nog aan het studeren. Die hadden nog party. En ik werd dan ook wel eens uitgenodigd op die feestjes. Maar wij hadden toen de kerk al. En dan voel je je zo... ik voelde me toen zo eenzaam. Want ik dacht van, dat klikt gewoon helemaal niet meer. Ik kon ook helemaal niet praten over de dingen waar wij mee bezig waren. En zij waarschijnlijk ook niet met mij. Later, toen zij kinderen kregen, zei een van mijn vrienden wel, ik begrijp je nu wel wat beter. Maar dan kan je wel, dat is een seizoen, vooral met kleine kinderen ben je heel druk met kleine kinderen. Dus dan kan het best een seizoen zijn waarin je meer eenzaam bent dan bijvoorbeeld later in je leven. Omdat je gewoon domweg minder tijd hebt. En ook vaak ouderen die alleen zijn. Dus ook een seizoen waarvan vaker de eenzaamheid versterkt wordt. Je ziet dat vaak ook wel in reclames, hè? Bijvoorbeeld met eten en drinken. Bijvoorbeeld een biertje. Je ziet nooit een reclame dat iemand een lekker biertje drinkt achter zijn laptop, toch? Het is altijd met een barbecue, vrienden, gezellig met elkaar. En je ziet ook altijd van die leuke gezinnetjes, ook met de Unox rookworst, toch? Dan op de fiets, gezellig, samen lekker eten. Ze verkopen eigenlijk niet de smaak, maar ze verkopen je eigenlijk als je ons product neemt, drinkt, eet, dan hoor je er sociaal helemaal lekker bij en voel je minder eenzaam, heb je mensen om je heen. God heeft ons zo gemaakt dat we elkaar nodig hebben. Jij en ik, we hebben mensen in ons leven nodig. Ik wil hierbij wel opmerken dat ik wel denk dat wel het een beetje een utopie is, dat er niet één persoon op deze planeet rondloopt die jou helemaal volkomen zal begrijpen. Dat bestaat gewoon niet. Die helemaal weet wat jij voelt en jou ondersteunt en jou verdraagt en jou begrijpt. Dat gevoel hebben mensen wel eens van het huwelijk, hè? Van die ander moet mij helemaal vervullen. Dat werkt zo niet, want we zijn allemaal onvolmaakte mensen. Maar als je te maken hebt of soms wel het gevoel van eenzaamheid hebt, dan is dat wel goed om daarmee aan de slag te gaan. Laten we lezen, wat zegt God eigenlijk over eenzaamheid? Genesis 2, vers 18. Het is niet goed, dacht God, de Heer, dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past, die naast hem kan staan. Oké, dus God had Adam, even picture this, in een perfecte omgeving gezet. Alles was goed, hij kon alles krijgen wat hij wilde. Paradijs, klinkt goed toch? Geen probleem, geen zonde, alles was er. En dan staat het toch, het is niet goed. Niet goed? Waarom niet? Adam was namelijk alleen. Hij was helemaal alleen. Hij was eenzaam. God is liefde en God houdt van relaties. God zelf wil een relatie vandaag ook met jou aangaan. En daarom geeft God ook in de Bijbel allemaal handvaten om te strijden tegen eenzaamheid. Ik heb over dit thema verschillende podcasts geluisterd. Ik vind het altijd leuk om in de auto podcasts te luisteren. En dan valt het je ook wel op dat bepaalde dingen gewoon overeenkomen. En wat heel veel mensen dan ook zeggen, ik had geen doel om voor te leven. Ik voelde me niet van betekenis. Dus hoe kun je eenzaamheid bestrijden? Allereerst, God heeft een plan voor jou. Spreuken 16, vers 3. Lees maar mee. Vertrouw op de Heer bij alles wat je doet. Dan zullen al je plannen slagen. Echt heel belangrijk, want een plan in je leven geef je een doel. Je krijgt gewoon een andere focus. Je bent niet stuurloos, je hebt ook geen tijd meer om je met andere zaken bezig te houden. En het maakt dan ook niet uit of je wel of niet getrouwd bent, hè? Moeder Therese hadden we net over. Maar kijk naar Paulus, een duidelijk doel had hij voor ogen. In een van de podcasts die ik luisterde, vertelde een jongen die ook heel erg worstelde met eenzaamheid, ook een soort club op had gezegd. Hij zegt, toen ik mezelf zo eenzaam voelde, ben ik oudere mensen in het bejaardentehuis gaan bezoeken die misschien nog eenzamer waren dan mij. En dat gaf mij juist weer een doel En daardoor voelde ik me minder eenzaam. Dus God heeft een plan voor je. Maar God, ten tweede, geeft ook mensen voor jou om mee te leven. Dat lezen we in Psalm 68, vers 6 en 7. Vader van de wezen en rechter van de weduwen. Dat is God in zijn heilige woning. Een God die eenzamen in een huisgezin plaatst. Die gevangenen uitleidt in voorspoed, maar de opstandigen wonen in een doorland. Maar ik vind het zo mooi, een God die eenzamen in een huisgezin plaatst. Dat hoeft niet altijd je familie te zijn waar je in op bent gegroeid. Maar als gelovige, we hebben het net ook heel mooi gehoord, heb je ook een geestelijke familie, de kerk. En het is gewoon heel belangrijk dat je binnen deze familie relaties hebt. En daarom, dat is heel mooi ook voor mijn preek, stimuleren we juist die connectgroepen, stimuleren we die community events. Want er komen stormen af in je leven, die komen er, dat weet je zeker. En als je het even niet meer ziet zitten, dan heb je wel mensen om je heen nodig die voor je kunnen bidden, die met je mee kunnen leven, die een arm om je heen kunnen slaan. Verbondenheid is één van de doelen van deze gemeente. En ik hoor wel eens mensen zeggen, en echt best wel vaak, ik ben gelovig, maar ik heb de kerk niet nodig. Ik ga niet naar de kerk. En ik denk, dat is echt een leugen. Dat is ook niet wat de Bijbel zegt. We zijn een lichaam. De hand kan niet tegen de voet zetten, ik heb jou niet nodig. En het maakt dan niet uit of het deze kerk is of een andere kerk. Maar het is wel belangrijk dat je je aansluit bij een kerk. En dan niet alleen de krenten uit de pap. Zo van, ik ga hier naar de connectgroep en ik ga zondags daar naar de kerk. En daar gaan mijn tieners of de kinderdienst, vind ik daar toch leuker. Want dat is niet de echte verbondenheid die je graag wil. Dat is geen koinonia, dat is geen toewijding, commitment naar elkaar. Je hebt ook de veiligheid nodig en om in liefde elkaar te bemoedigen, te corrigeren, waar je rekenschap ook aflegt naar elkaar. Als je dat doet, dan kom je namelijk alleen maar voor jezelf. Alleen als er iets te halen valt, ben jij van de partij. Terwijl jij ook gewoon iets te geven hebt in die relaties. Ook in families, toch? Die zijn vaak heel hecht. En je kent elkaar zo door en door en weet waar de ander mee zit. Of moet iemand hoeft maar een beetje anders te kijken. Je denkt, oh, volgens mij zit hij of zij niet lekker in zijn vel. Daar heb je wel echt dus ook verbondenheid voor nodig. En dan, ten derde, dus mensen om ons heen, een plan. En dan geeft God jou zijn, God wil jou zijn tegenwoordigheid geven. Hij geeft zijn aanwezigheid in ons, door ons, om ons heen. Psalm 139, vers 7. Waar kan ik heen gaan zonder dat u het merkt? Waar kan ik heen vluchten zonder dat u mij ziet? En het antwoord op deze vraag is, dat kan je natuurlijk gewoon helemaal niet. Want hij is overal. Er is geen plek op de wereld waar hij niet is. En als je gelovig bent, dan is hij bij je, met je, maar hij is ook in je. God is in je. Maar wat heb je er eigenlijk aan als je het wel weet met je hoofd, maar je voelt het gewoon niet? En dan, je moet echt zijn aanwezigheid leren voelen. Anders heb je ook geen voordeel ervan, toch? Je moet het gaan ervaren in je hart. Hebreeën 13, vers 5 zegt, ik laat u niet in de steek, ik zal u niet verlaten. Wauw. God is altijd bij je, maar je kent het niet altijd of je ervaart het gewoon niet altijd. Maar je moet leren inloggen bij God. Zijn aanwezigheid zoeken en beseffen dat je nooit alleen bent. Dan kun je wel alleen zijn, maar je bent niet eenzaam. Je kunt best alleen zijn, maar niet eenzaam. Dat is eigenlijk wat Jezus ook deed. Naar die eenzame plaatsen waar hij heen ging. Hij was dan wel alleen, maar hij voelde zich niet eenzaam. En je kunt nu wel denken, ja, is lekker makkelijk gezegd, maar wat moet ik hier nu mee? Ik denk wel dat het goed is, als je echt hiermee worstelt, het bespreekbaar te maken. En met mensen die je vertrouwt. Het taboe mag best doorbroken worden. Er zijn ook veel jongeren die hier last van hebben. En je bent echt niet de enige. Ik zeg tegen jullie dat God een plan heeft voor jou. En dat er mensen om je heen zijn. En dat hij zijn tegenwoordigheid aan je wil geven. En in die tegenwoordigheid kun je echt ontdekken dat God je wilt helpen. Jesaja 41, vers 10. Wees niet bang. Ik ben bij je. Kijk niet angstig rond. Ik ben je God. Ik maak je sterk. Ik help je. Ik ondersteun je. En ik ben je behoud. Drie hele duidelijke aanwijzingen als je het ziet. Hij zal je helpen, hij zal je sterk maken en hij zal je ondersteunen. Nou, wie heeft dat nou niet nodig? Waar je ook doorheen moet gaan, je bent niet alleen. Psalm 27, vers 10. Zelfs als mijn vader en mijn moeder mij in de steek zouden laten, u zult altijd nog bij mij zijn. Als iedereen in het leven van jou wegloopt, dan loopt God gewoon naar jou toe. En als ik me dat realiseer, dat hij met me is, dat hij me zal helpen, dan wil hij me niet alleen helpen, maar hij wil me ook van binnen kalm maken. God wil je kalm maken. Wanneer voel je, wanneer ben je vaak, tenminste ik denk jullie ook, maar dat dingen je aan kunnen vliegen. Is toch vaak 's avonds, toch? Als je naar bed gaat. Dan ineens gaan je hersens overuren maken. Dan denk je aan van alles. En ook met dit soort dingen, dan vliegt het je soms aan. In Psalm 4, vers 8 zegt: in vrede ga ik naar bed. Vredig slaap ik in. Alleen u, Heer, geeft mij rust en veiligheid. Daar zou je eigenlijk een kaartje van moeten maken. Naast je bed moeten leggen. Als je hersens helemaal op hol slaan en je gaat dan van alles lopen piekeren. Dat je denkt: in vrede, vredig slaap ik in. U geeft mij rust, u geeft mij veiligheid. God wil je ook aanmoedigen. Hij wil je niet alleen kalm maken, maar hij wil je ook aanmoedigen. Soms hebben we het nodig dat hij ons helpt. Soms hebben we het nodig dat hij ons gewoon aanmoedigt. En in geval van eenzaamheid heb je soms die aanmoediging nodig om hiermee aan de slag te gaan, om uit je comfortzone te komen. Psalm 16, vers 8. Steeds denk ik aan u, Heer. U bent altijd bij me. Er kan mij niets gebeuren. Daarom ben ik blij. Ik juich, ik zing, want bij u ben ik veilig. Steeds als ik aan u denk, dat is focus. Je richt je focust op God. Jij hebt namelijk controle over je gedachten. Het is gewoon een groot misverstand dat gedachten maar binnenkomen en dat jij daar niks aan kan doen. Jij hebt namelijk echt controle over je gedachten. Je kunt het sturen. Het is wel moeilijk, hoor. Soms moet je echt zeggen: nee, dit wil ik niet denken. Ik wil er iets anders voor in de plaats denken. Je hebt daar een keuze in. Je hebt keuzes in waar je aan denkt. Waar leg je de focus op in je gedachten? Heer, ik weet dat u hier bent. Ik weet dat u voor mij bent. U zal mij nooit verlaten. Ik mag juichen, zingen. Koning David bijvoorbeeld heeft heel veel te maken gehad met eenzaamheid. Als je even nadenkt, gewoon, hij moest vluchten. Hij had gewoon doodsbedreigingen. Nou, ik denk niet dat wij dat hier hebben, maar hij wel. En hij werd door zijn eigen vader eigenlijk niet serieus genomen. Hij werd door zijn broer niet serieus genomen. Hij was heel klein. Dus ja, wat stelde hij dan voor? En toch schrijft hij, lees mee, Psalm 16. U leert mij hoe ik moet leven. Ik ben blij, omdat u bij me bent. Dat maakt me gelukkig voor altijd. De aanwezigheid van God zou ons moeten vullen met blijdschap. Zou ons vrolijk moeten maken. Mensen die kritisch zijn en hard. Dat past toch niet bij mensen die vervuld zijn met de geest van God. Om gebruik te maken van Gods ondersteuning, dan moet je wel echt inloggen. In deze kerk, zoals we hier nu zitten, zijn er allemaal stralingen die hier door de zaal heen lopen. Want de camera's zijn weer verbonden. De beamer is verbonden. Dus er lopen hier allemaal stralingen en dingen die we niet zien. Toch, dat gaat door muren heen, maar het gaat zelfs door je lichaam heen. Dat zie je niet en je voelt het niet. Maar het is er wel. En ik denk, als we een soort apparaat zouden hebben, je hebt van die apparaten die kunnen dat meten. Als je dat dan hier op de beamer zou laten zien, dan zou je zien hoeveel stralingen hier zijn. En dan zou je het waarschijnlijk ook kunnen horen, toch? Dan heb je wel eens van die, ja, ik weet niet hoe die apparaten heten, maar mensen die meer verstand hebben van elektrisch dan mij, die weten dat. Maar dan kun je dat gewoon meten, wat hier aan de hand is. En zo is het ook met God. Hij is aanwezig in deze zaal op dit moment. Hij is aanwezig nu in de huiskamer waar je nu zit. Hij is om je heen en hij is bij je op dit moment. En als je christen bent, is hij nu op dit moment ook in jou. Maar dat voel ik niet en ik zie het niet. Maar dat is net als de radiogolven die je niet voelt en ziet. Het betekent niet dat ze er niet zijn. Maar om er gebruik van te maken, moet je wel intunen. Toch? Je moet inpluggen. Anders dan heb je er niks aan. Intunen bij God? Hoe doe je dat? Ik heb twee meenemers. Hoe tune je in bij God? Allereerst, je moet het verlangen hebben om God te leren kennen. Je moet het willen. Waarom voelen we vaak God niet in ons leven? Omdat we het gewoon domweg te druk hebben met onszelf. We hebben helemaal geen tijd voor God. We praten niet met hem. We besteden geen tijd aan hem. En daarom kennen we hem ook niet zo goed. als je een relatie hebt met die ander, moet je die ander wel willen leren kennen, toch? Zo is het ook met God. Je moet investeren in een relatie. Je moet het willen. Je moet tegen God zeggen iedere ochtend dat je dat verlangt. Dat als je 's ochtends opstaat en zegt, ik wil u vandaag beter leren kennen. Ik wil meer van u houden. Ik wil dat u me helpt. Ik wil dat u bent in mijn leven. Ik wil u vandaag meer gaan ervaren. Psalm 27, vers 4. Ik vraag aan de Heer maar één ding. Meer heb ik niet nodig. Ik wil bij hem wonen, elke dag, heel mijn leven. Ik wil bij hem zijn in de tempel. Dan zal ik zien dat hij goed is. Maar laten we eerlijk zijn met onszelf. Willen we dit ook echt het liefste in ons leven? Of hebben we andere prioriteiten? Het vervaagt zo snel, toch? We hebben zo snel andere dingen. We zijn zo druk bezig met onze baan, met geld, met sparen, met aanzien, soms met leuke kleren of met je lusten. En als je eerlijk oprecht tegen God zegt dat je hem wil leren kennen en dat je zijn aanwezigheid wil ervaren, dan zal hij zichzelf aan jou laten zien. En als je dat nog niet gedaan hebt, ook deze ochtend, dan kun je echt aan Jezus Christus vragen. Heer, geef me die Heilige Geest. Ik wil u gaan ervaren. Ik wil u leren kennen. Ik wil het. Jeremia 29, vers 13 zegt dan, wie mij met hart en ziel zoekt, die zal mij vinden. Er is nog iets wat je moet doen. Dus je moet het willen, maar je moet dus ook tijd besteden, zei ik ook al een beetje. Je moet tijd besteden. Het kost tijd om iemand te leren kennen. Dus je moet het willen, maar je moet er ook tijd aan besteden. Dat is ook zo met God. Voor een poosje geleden was er een programma op televisie en het was op NPO. En het was heel interessant. Het ging over relaties over de hele wereld. En er was echt iets, het was zo shocking. Het was in Japan. Dat ging dan over, daar zijn heel veel singles trouwens. Heel veel mensen zijn single. En de overheid doet ook alles aan om jonge mensen met elkaar. Want ze zijn bang dat er dus niet te veel mensen meer geboren worden daar. Dus ze doen alles aan om jonge mensen met elkaar te koppelen. En je hebt daar ook hele restaurants. Ik weet niet of jullie dat eens gezien hebben. Dat is een soort barbecue. Daar heb je alleen een barbecue voor je. Er staat zo'n plaat voor je. Daar kan je gewoon alleen naartoe. Je hebt niemand meer nodig. Maar wat ook heel gek was, dat was dat je daar, ik weet niet of je het een café kan noemen, maar het was een soort knuffelcafé. Je kon je daar laten knuffelen tegen betaling. Ja, het klinkt heel gek, ik weet het. Ik was ook echt in shock. En het was niks seksistisch of zo, dat moet je niet denken. Het was echt alleen maar om je te laten knuffelen. Dus je ging dan erin, maar het was natuurlijk een beetje gênant ook voor die mensen. Dus dan kreeg je een soort masker op, zodat niemand je herkent. En die mensen hadden gewoon behoefte aan knuffels. En ook jonge mensen, hè. En dan ging je gewoon lepeltje liggen. Klinkt wat gek. Maar ja, en dan lag je daar zo'n half uurtje. En dat was het dan. En ik dacht echt, gekke Japanners, toch? Dat kennen we niet hier. En wat ze ook hadden, en dat is ook nu echt een trend. Ja, dat vind ik ook zo bizar. Dat is dat je met jezelf kan gaan trouwen. Trouwen met jezelf. Ik dacht, hoe dan? Dus ik zat het eens even te bekijken. Maar dat is echt serieus. Trouwringen, trouw, weet ik veel, foto's, alles erop en eraan met jezelf. En er wordt een hele poppenkast van gemaakt, een hele show. En dan aan het eind van de dag, dat zei dus ook degene die dit deed, die zei, maar aan het einde van de dag kom je toch gewoon weer alleen thuis? Ja, dat was dan wel zo, maar goed, dan had je toch dat feestje, zeg maar, gehad. En dan kun je nu wel denken, hè? Dat is in Japan. Maar ik moest even denken aan dit fragment. Dus ik zat het op te zoeken, want ik dacht het misschien wel leuk om te laten zien. Maar we waren allemaal betaalde sites en zo, dus toch maar niet. Maar toen zag ik dat het in Nederland ook al best wel lang is. In Amsterdam heb je gewoon een professioneel knuffelcafé. Dat een paar jaar geleden kostte €40 per half uur. Oké. Jongens, big business. Dus als je nog iets in Leeuwarden wil beginnen, je hebt nog geen, je weet nog niet wat je moet gaan doen, jongens. Start een knuffelcafé. Maar ik dacht, jeetje, wat een eenzaamheid, toch? Hoe eenzaam kun je zijn om dat te doen? Ja, I can buy myself flowers, toch? I can hold my old hand. I can talk to myself for hours. Hè, toch? Ik vind het een super gaaf nummer, voor degenen die niet kennen. Ik zet hem altijd keihard aan in de auto. Maar als je nadenkt over de tekst, ik kan mezelf wel bloemen kopen. Ik heb jou niet nodig. Ik doe alles waar ik zin in heb. Maar het is zo'n leuk nummer. Maar eigenlijk, toen ik met deze preek bezig was, en een van mijn dochters vindt het een verschrikkelijk lied. Die zegt, oh, Nee, mam, niet zo hard aan. En ik ga altijd heel hard meeblaren. Maar toevallig naar de kerk vanochtend was hij er weer op. Dus ik zei, oh, ik ga hierover preken vanochtend. I can buy myself flowers, hold my own hand. I can dance with myself. Ik heb jou eigenlijk niet meer nodig in mijn leven. Maar wat ik ook zag, toen ik dit opzag, was dat er een man, dat is dan wel in Japan, die was getrouwd met een hologram. Weten jullie wat het is, een hologram? Dat is gewoon eigenlijk, dan ben ik hier niet echt, maar dan komt er zo'n soort beamer en dan ben ik een soort computermensje of zo. Gewoon eigenlijk licht, straling, ik weet het niet hoe dat gaat. Maar ik denk voor heel veel mannen hier de ideale vrouw, toch? Wees maar eerlijk, mannen. Ja, je hoeft geen gras van haar te maaien, je hoeft de vuilnis niet buiten te zetten. Je hoeft zelfs niet met haar te praten eigenlijk, want ze zeurt nooit. Ze gaat niet aan je kop zeuren. Ze doet alles wat je zegt. Nou, ideaal. Het kostte deze man wel 40.000 euro hè, om even te trouwen met de hologram. Maar hij had één groot voordeel. Zijn moeder kwam niet. Jullie kunnen het opzoeken op internet. Het is een echt ongelooflijk wat mensen doen. Maar echte relaties kosten tijd. Met je partner, met je vrienden. Maar een relatie met God kost ook tijd. Even niet op je telefoon zitten of op je tablet. En gewoon even gaan zitten en zeggen, God, ik ben nu stil voor u. Ik wil naar u luisteren. Ik wil dat u iets tegen me zegt. Want in die stilte kun je Gods stem verstaan. Je eigen gedachten gewoon even on hold en je richten op God. Dat als er dan een crisis komt in jouw leven, en als je te maken krijgt met pijn en verdriet, dan heb je die relatie met God al. Dan weet je dat hij er voor je is. Dan weet je dat hij je zal helpen. Ja, ik denk, dat is zo belangrijk om te weten van, ja, dat we echt moeten investeren in die relatie. Tijd moeten nemen, het moeten willen. Ik denk ook, het is best wel een onderwerp die gevoelig is. Misschien bij heel veel mensen. En ook iets wat je niet graag zegt, toch? Dat je eenzaam bent of dat je soms die gevoelens hebt. Maar het kan bij iedereen spelen. Ik denk dat iedereen wel in meer of mindere mate dit af en toe meemaakt. En dat we echt mogen leren dat God je wilt helpen, dat hij je wil ondersteunen. En dat je echt tijd en energie aan hem mag besteden. Het is niet makkelijk. En soms dan vergeet je het ook door de drukte van het leven heen. Dat alles om je heen gaat weer door. En dat je dan denkt, ik ben helemaal vergeten om even stil te staan bij God. Hoe snel gaat het niet? Hoe snel zijn we niet weer bezig met andere dingen? En soms moet je het echt voor jezelf even inplannen, toch? 'S ochtends. Weet je, ik begin eerst om even te bidden, om de Bijbel te lezen. En er zijn zoveel mooie apps ook tegenwoordig. Ik kreeg toen van iemand uit de gemeente van Jan ook eens een keer de tip dat je de Bijbel kan laten voorlezen. Dat is ook heel mooi als je vaak in de auto zit of je hebt lange reizen te doen. Dat gewoon de Bijbel aan je voorgelezen wordt en dat je daarover na kan denken. Er zijn zoveel manieren te bedenken van, God, ik wil u beter leren kennen. Ik wil tijd in u investeren en ik wil het. Laten we gaan bidden. Ik ga voor jullie bidden. Ja, Vader in de hemel. U bent een goede God, Heer, dat geloven wij. Heer, en u wilt een relatie met ons hebben. En Heer, door die relatie heen draagt u ons iedere dag, Heer. Niet goedkoop, Heer, maar u bent er om ons te helpen en we willen u voelen, Heer. Ik heb het ook gezegd, u bent hier op dit moment in deze zaal. Heer, u bent op dit moment in de huiskamers waar mensen zijn. U bent overal. Die tekst zegt het heel duidelijk. We kunnen nergens heen gaan zonder dat u ons ziet. Zonder dat uw ogen op ons zijn. Heer, maar leer ons ook om u te voelen. Om u te ervaren, Heer. Dat het niet alleen maar kennis is van ons hoofd. Maar dat het diep mag zinken, Heer, in ons hart. En dat ik dat mag ervaren. En dat ook mensen die nu kijken of die dat nu nodig hebben, dat ze nu mogen weten, Heer, dat u uw Heilige Geest gegeven heeft. Heer, de Heilige Geest die ons troost, die ons draagt. Iedere dag opnieuw. Ook als we te maken hebben met eenzaamheid. Heer, u bent bij al deze mensen, Heer. En u wilt ze zegenen. Heer, u weet, Heer, hoeveel mensen hier rondlopen met pijn, met verdriet, Heer. En dat we soms radeloos zijn. Dat we niet meer weten, Heer, waar we heen moeten. Maar Heer, uw woord zegt het zo mooi, Heer. We willen wonen in uw tempel, Heer. We willen iedere dag u zoeken. Iedere dag dicht bij u zijn, Heer. Want alleen dan kunnen we het leven aan. Alleen dan, ja, hebben we kracht, Heer, om door te gaan. En zullen stormen komen. Er zijn stormen, Heer. En Ik wil u bidden, Heer, wilt u rust geven aan een ieder van ons. Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat u... Ja, dat als er mensen zijn hier die misschien die keuze nog niet hebben gemaakt... Die nog niet die ervaring hebben, Heer, van dat de Heilige Geest in je kan wonen... en wat dat dan voor je betekent. Dat deze mensen ook mogen bidden, Jezus, geef u Heilige Geest. Leer mij u zien. Leer mij op u zien, Heer. Ik wil tijd in u investeren, Heer. En ik wil u kennen, Heer Jezus. Ja, en als er mensen zijn die misschien na deze preek denken... ik wil toch nog gebed. Er zijn hier étagères, mensen kunnen voor je bidden. Schroom niet. Het is altijd goed om voor je te laten bidden. En God zegen.